Gemeente, de bekende, onvergetelijke dominee Doornenbal van Oenen, die zei eens over Hemelvaartsdag: dat is voor mij altijd een van de rijkste feestdagen van heel het jaar. Het is de dag van de kroning van mijn koning. Wat zullen de engelen gejubeld hebben toen de Heere Jezus in de hemel werd verwelkomd. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Engelen hebben gejuicht. Wat zullen de verlosten in de hemel voor de troon hebben gezongen en gebogen voor hem, hun zaligmaker, die op de troon plaatsnam. God de Vader kreeg zijn geschenk weer terug, wat hij met kerst had gegeven. En de Heer Jezus zelf, hij kwam thuis. Na een periode van verachting en vernedering werd hij verheerlijkt, verhuisde hij van de aarde naar de hemel en mocht hij daar de ereplaats in de hemel innemen. De hand die eens doorboord was, kinderen, met spijkers, die hand op Hemelvaartsdag, die mag nou een gouden scepter, een koninklijke scepter vasthouden. Hij regeert. Dat hoofd wat op Golgotha bedekt was met wonden, dat hoofd is nou gekroond met een gouden kroon. En dat aangezicht dat gespuugd was en dat geslagen was, dat aangezicht, dat straalt nu heerlijk in de troon van de Vader in de hemel. Nou, ik wil vanmorgen gaan nadenken over Romeinen 8 vers 34... De preek gaat over 5 woorden. Die ook voor ons bidt. Romeinen 8, vers 34, dat is het enige vers in de Romeinenbrief wat gaat over de hemelvaart. Ik wil niet zozeer letten op dat Jezus regeert, dat is ook waar. Maar ik wil vanmorgen vooral met u gaan nadenken over dat Jezus bidt in de hemel. Een hoge priester, een voorbidder. Kinderen, jullie weten denk ik wel dat een priester in het Oude Testament, die deed 3 dingen. Hij offerde, hij zegende en hij bad. Dat doet de Heer Jezus ook. Hij offerde, dan denk ik aan Golgotha, een bloedend hart. Hij zegende, dan denk ik aan de hemelvaart, hoe hij naar omhoog ging, zegenend, zegenende handen. En hij bidt, en dat doet hij nu nog. Biddende lippen. Toen de Heer Jezus op aarde was, als 12-jarige jongen, toen zei hij, toen hij was in de tempel en zijn moeder hem zocht, toen zei hij: wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? En nu is hij in de hemel, en nu in de hemel is hij bezig met de dingen van zijn gemeente. In de hemel is hij bezig in de dingen van ons. Ons ten goede, zegt de catechismus. Ons tot nut. Laten we vandaag omhoog zien. Omhoog zien. Dat is volgens mij de hemelvaartshouding. Omhoog zien. Goede Vrijdag, dan kijk je terug. Wat 2000 jaar geleden gebeurd is. Op die heuvel daarin. Dat is terugzien. Advent, dat is vooruitzien. Hij komt. Hemelvaart, dat is omhoog zien. Oog omhoog, hart naar boven. Ik zet boven de preek: de bidder bij de Vader. De bidder bij de Vader. 3 gedachten. Ten eerste gaan we erop letten wie er bidt. Er staat die. Wie is die die? Nou, er staat in vers 34: Christus is dat. Wie er bidt. Tweede gedachte is wat hij bidt. Als de Heer Jezus bidt, wat bidt hij dan allemaal in de hemel? Nou, daar hebben we gelezen in Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. En ten derde ga ik nog iets zeggen over voor wie hij bidt. Er staat die ook voor ons bidt. Wie zijn die ons? Belangrijke vraag. Voor wie is dat nou eigenlijk? Wie zijn er in zijn voorbeden begrepen? Nou, ik zit dus boven de preek, de bidder bij de Vader. Ten eerste gaan we doorletten wie er bidt. Ten tweede wat hij bidt. Ten derde voor wie hij bidt. Nou gemeente, er staat eerst de gedachte wie er bidt. Er staat in vers 34, wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Goede Vrijdag. Wat meer is, die opgewekt is. Pasen. Die ook ter rechterhand van God is en die ook voor ons bidt. Christus is dat. Kijk, wij denken in de regel vrij weinig aan Jezus voorbeden in de hemel. Als ik aan u zou vragen, als je aan de Heer Jezus denkt en aan zijn werk, wat denk je dan aan? 9 van de 10 zouden zeggen, dat denk ik aan zijn lijden en sterven. En aan zijn opstand nu misschien ook nog wel. Aan het offer wat hij bracht en dat hij nu leeft. Maar net zo belangrijk als Goede Vrijdag en Pasen is de hemelvaart, is zijn voorbeden. Ik heb niet alleen een Heer Jezus nodig aan het kruis om mijn zonde te verzoenen. Ik heb ook een Heer Jezus nodig in de troon die voor mij bidt, die mij door deze wereld heen bidt. Ik denk dat onze hervormers, reformatie, dat wel goed begrepen heeft. We hebben niet voor niets artikel 26 in de Nederlandse geloofsbelijdenis staan. Een heel lang en een ontzettend mooi artikel. Onze vader en onze vormde vader hadden daar wel oog voor hoe belangrijk de voorbeden van Christus is. Als dat er niet is, dan zou de kerk, de gemeente, dan zouden gelovigen, dan zouden Gods kinderen verongelukken hier op aarde. Dan zouden we omkomen. Een biddende heiland. Dat was het leven van Jezus. Hoe vaak lezen we niet in het evangelie toen hij op aarde was dat hij bad. Hij bad op een berg alleen. Dat was in het lijden van Christus. Gethsemane tot 3 maal toe op zijn knieën. Vader, indien het mogelijk is. Dat was zelfs op Golgotha zo. Vader, vergeef. En nu in de hemel is nog zo. De Heer Jezus is in de hemel niet werkeloos. Calvijn zegt, de Heer Jezus is nou niet aan het niets doen op de troon of zo. Hij is niet aan het sterren tellen. Maar die hoge priester die is nu werkzaam. Ons ten goede om te bidden. Hij zet zijn middelaarswerk voort. Het is volbracht, maar het is nog niet voltooid. De Heer Jezus bidt nou naar die voltooiing toe. Ik vind dat een geweldige gedachte. Waarom? Nou, hierom. Toen de Heer Jezus het lijden en sterven achter de rug had, het was allemaal volbracht. Toen is hij naar de hemel gevaren, maar hij houdt nog steeds zijn bijzondere zorg voor al zijn gelovigen. Toen hij alles op aarde had volbracht en gedaan, toen heeft hij niet gezegd, nou heb ik alles volbracht van mijn kant, dan ga ik naar de hemel en nou zoeken jullie het zelf maar uit. Ik heb mijn kant van de zaak gedaan. En nu laat ik het eigenlijk maar op zijn beloop. Ik heb 33 jaar op deze vervloekte aarde gewandeld en gewerkt. En nu bemoei ik mij er verder niet meer mee. Dat zegt de Heer Jezus niet. Ik vind het een geweldige gedachte dat... Kijk, sommige mensen die klimmen heel hoog op. En als ze dan een ereplaats hebben bereikt op de maatschappelijke ladder, dan vergeet je soms je vorige vrienden. Of je schaam je soms voor je eenvoudige afkomst. Daar wil je dan maar niet te veel mee te maken meer hebben. Want jij bent zo hoog opgeklommen. Dat doet de Heer Jezus niet. De schenker deed wel. De schenker en de bakker. Kinderen, Jozef, hè? Jozef. Schenker in de gevangenis. En nou, Jozef had hem geholpen in de uitleg van zijn droom. En hij heeft dan tegen die schenker gezegd, schenker, jij zal worden verhoogd aan het hof. Farao, je mag weer schenker bij de farao worden. En als je nou verhoogd wordt, zal je mij niet vergeten, zegt Jozef. Zal je me niet vergeten? He, en dan staat er op een gegeven moment, en inderdaad, het kwam uit de droom. En de schenker die wordt dan verhoogd weer aan het hof van de farao. En dan staat er, en hij vergat Jozef. Zo is het met de Heer Jezus niet. Hij heeft zich niet teruggetrokken en heeft afstand genomen van zijn discipelen. Ver weg, nee. Er is een prachtige zang. Dat nou precies uitdrukt wat ik wil zeggen. Het gaat zo. Hoe groot in eer. Hij hoort mijn stem. Hoe ver van de aard. Ja, in de hemel, dat is ver van de aard. Hoe ver van de aard. Hij kent mijn hart. Gods zoon vergeet de zijne niet. Die hij op aarde liet. Hij is mijn lust. Wie bidt er? De Heer Jezus. Christus is dat. Die verheerlijkte Jezus, hij vergeet de zijne niet. Ik vind het mooi dat je dat in het Oude Testament al vooraf geschaduwd ziet. Je ziet dat al in het Oude Testament een klein beetje terug in de hoge priester in het Oude Testament. Dat zei ik net, kinderen, een hoge priester die offert, die bidt en die zegent. Hè? Nou, dat was in het Oude Testament ook al zo. Hij offerde het bloed van stieren en bokken. En dan ging hij met een schaal met bloed, ging hij dan, nadat hij in het voorhof het lammetje had geslacht en het bloed vloeide. En dan ging hij met het bloed van het lammetje, ging hij het heiligdom in. Met zijn ene hand dan die schaal met bloed. En die andere hand hield hij als het ware open. Heren, wilt u op grond van het bloed, wilt u zegen geven? Opdat ik die zegen dan kan geven, weer kan doorgeven aan het volk. Offeren, bidden, om vervolgens het ontvangene als een zegen aan het volk te geven. Nou, zo is het met de Heer Jezus ook gegaan. In het voorhof, dat is op aarde, dat is op Golgotha, heeft hij het offer gebracht van zijn eigen leven. Zijn eigen zoenbloed is gevloeid. En nou gaat hij als het ware met de offerschaal van zijn eigen bloed, gaat hij het hemelse heiligdom in. Dat is heel waard. Om nou de zegen te vragen. Ik zal u vragen een voorbidder, een trooster. En die zal ik u zenden. Nou, zo is het. Zo is het. En dan denkt aan die hoge priester, hè. Die had zijn prachtige kleren aan. En dan op zijn borst, hè, op zijn schouders had hij twee stenen. Er stonden alle 12 namen van de stammen van Israël, stonden daar op. Hij droeg het volk op zijn schouders door zijn kracht. En hij had op zijn borst, op zijn hart, die efod, had hij 12 afzonderlijke edelstenen. Daar stonden de namen van de 12 stammen afzonderlijk apart op. En zo nam hij als het ware het hele volk Israël mee als hij het heiligdom inging. Hij droeg het volk op zijn hart, had er liefde voor. Zo is het met de Heer Jezus ook. Kostbare juwelen, gegraveerd, die namen gegraveerd op edelstenen. Zo draagt de Heer Jezus als de hemelse hoge priester, hij gaat het heiligdom in, ik zie hem gaan. En hij draagt zijn hele kerk, zijn hele gemeente op zijn schouders en op zijn borst. Dat betekent hij is machtig ze te dragen, maar hij heeft ze ook lief. Hij draagt ze op zijn hart. Hij draagt ze mee op een hart dat eens voor hen gebroken is geweest. Daar draagt hij ze op. Dat hart van de Heer Jezus is zo groot. Daarom doet hij ons zo goed. Ik kwam een prachtige gedachte tegen. Zomaar even. Een zin, een citaat. Ik kwam een prachtige gedachte tegen bij een man als Isaac Ambrosius. Prachtig boek geschreven, Het zien op Jezus. Die zegt dit. Hij zegt, nou is de zoon bij de vader in de hemel. Hij zegt, de eerste oogopslag van de vader op de zoon. Als de vader naar de zoon kijkt, dan ziet de vader het eerst het hart van Jezus met die 12 stammen, met die edelstenen erop. De eerste opslag van Gods oog valt op de borst van Jezus. En daarop draagt hij de namen van al de zijnen. Dus als God de Vader naar Jezus kijkt, dan ziet hij het eerste de namen van al de zijnen. Wat is dat prachtig. Nou draagt hij de namen niet alleen op zijn hart, maar hij draagt de namen van de zijnen ook op zijn lippen. Van de hele kerk, maar ook van ieder afzonderlijk. Dat maakt het nog teerder. De Heer Jezus bidt bij de Vader op grond van zijn offer, dat bloed. En hij bidt voor gelovigen heel persoonlijk. 12 namen apart. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan. En zo mag ik weten, gelovigen in deze gemeente, zo mag ik weten dat hij mijn naam noemt voor zijn Vader. Heel persoonlijk, Simon, Simon, ik heb voor u gebeden. Irene, Jan, Piet, Maarten, Astrid, of hoe je ook heet. Mijn naam op zijn lippen. Die ook voor ons bidt. Als ik nou omhoog kijk, hè. En ik zou net zoals Stefanus, al zouden de wolken nou wegtrekken. En ik zou een blik in de hemel mogen krijgen. Weet je wat ik dan zal zien? Al zou ik rechtstreeks in de hemel nu mogen blikken. Dan zie ik daar een Vader op de troon. En dan zie ik een biddende heiland. Die ook voor ons bidt.
Nu.
Bid. Niet bad. Vroeger. Bid. Nog steeds. Tegenwoordige tijd. Nu nog steeds. Al zou ik mogen zien in de hemel. Dan zou ik zien dat hij voor mij bidt. En dan zou ik als het ware even mijn oor mogen leggen aan de deur van het Vaderhuis. En ik zou goed mogen luisteren, dan zou ik horen dat hij voor mij bidt. Nou, dat is één, wie er bidt, de Heer Jezus. Tweede gedachte, wat is nou de inhoud van zijn gebed? Wat bidt de Heer Jezus? Waar vraagt hij dan om? Wat hoor ik dan als ik mijn oor te luisteren leg aan de hemelpoort? Wat hoor ik dan? Nou, een aantal dingen. Ik ga u een aantal dingen noemen. Het eerste waar de Heer Jezus om bidt, denk ik, als ik dat in de schrift en de schrift vergelijk met elkaar, als ik dat in de schrift zo terugvind, dat is dat hij bidt om vergeving van de zonde. Pleitend, eisend op zijn eigen offerbloed. Er staat letterlijk voor dat woordje bidden in Romeinen 8, wordt het. Betekent tussen beide treden. Voor iemand anders intreden. Zoals een advocaat dat doet. Die verdedigt iemand die aangeklaagd is. Een advocaat. Een voorspraak bij de Vader. Die het voor je opneemt. Een zaakwaarnemer. Een belangenbehartiger. Dat staat er. Een advocaat die bekwaam is en bevoegd is en bereid is. En ook de beste is. Die je pleidooi houdt voor de gemeente en voor... Ja, voor de gelovigen. Hij pleit niet op verzachtende omstandigheden. Hij pleit op zijn bloed. Op zijn eigen offer, daar pleit hij op. Hij praat de zonde bij de Vader, de opperrechte, niet goed. Hij praat mijn zonde niet goed. Hij maakt mijn zonde goed. Door zijn bloed. Staat niet voor niks in de vers ervoor. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie? Ja, de Satan natuurlijk. En je eigen hart klaag je aan. En dan komt de advocaat. En dan moet de aanklager zwijgen. Die voor ons bidt, die tussen beiden treedt. Die wijst op zijn eigen offerbloed. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf neerdalen, want ik heb verzoening voor hem gevonden. Dat is nou de advocaat, hij pleit. Al 2000 jaar doet de Heer Jezus zaken van zondaarszielen behartigen. Van miljoenen zondaarszielen die naar hem toe gegaan zijn. Met hun brokstukken, met hun zonde, met hun schuld, met hun verleden. En hij heeft de zaken overgenomen. De Heer Jezus heeft zoveel ervaring. Hij heeft nog nooit een zaak verloren. Gemeente, weet je wat geloof is? Geloof is dat ik naar die advocaat ga. Dat ik vandaag naar hem toe ga, dat ik bij hem aanbel. Bidden dan, bidden dan. Dat ik bij hem aanbel, dat bij zijn kantoor. Hoeveel kost dat per uur? Pro Deo, gratis.
dat ik naar hem toe ga en dat ik mijn schuld en mijn zaak straks voor die rechtbank moet verschijnen. Zeg, hoe moet dat? Reizend naar die rechterstoel, hoe kom ik daar ooit door? Ik kom er niet door. Er is er eentje waar je naartoe kan gaan die het voor je opneemt. Aan wie je je zaak kan vertrouwen. Op wie je kan bouwen. Dan is het in goede handen. Weet je wat geloof is? Dat is niet dat je jezelf gaat verdedigen, maar dat je een ander jou laat verdedigen. Dat doet hij. Als je ooit eens in een rechtszaak verwikkeld bent geweest, dan neem je een advocaat in de arm. En weet je wat die advocaat dan zegt? Ja, doet u maar niks. Doet u maar niets. Laat het maar aan mij over. Dat doet hij. Het kan in het gewone leven wel eens voorkomen dat een advocaat een bepaalde zaak niet wil verdedigen. Het is zo verschrikkelijk, zo gruwelijk wat er gedaan is. De advocaat zegt, ik wil die zaak niet verdedigen. Dat heeft Christus nog nooit gezegd. De grootste viezerik kan bij hem terecht. De grootste schof, de grootste boef. De grootste fariseer, ook dat nog. De vroomste huichelaar, ook die. Die met berouw een berouwvol beroep doet op hem. Breng het maar bij mij. Ik doe het woord wel voor u. En ik toon mijn zij. Ja, gemeente, als de beschuldigende vinger van een ander, van de duivel, naar jou gaat. En als je zelf je moet aanklagen, zeg je, ja, ik heb de Heer eigenlijk zo lang laten praten in mijn leven. Zo lang laten praten. Ik deed net, ja, het ging langs mij heen, maar ik deed er ook niks mee. Ik wilde dat ook niet. Ik heb eigenlijk de Heer zo gekrenkt en beledigd. Als hij de lucht was. Of die nou wel of niet bestond, het interesseerde me niet. Ik ging gewoon verder. Als er dan nog zoveel voorgevallen is. Als je nauwelijks niet durft te bidden. Als je zo geremd voelt naar de Heere God toe. Het wordt nooit meer wat, Heere, door mijn eigen schuld. Al die aanklachten. Weet je, Luther had er ook eens een keer last van. Zeg, de duivel die wees mij op mijn zonde. En dan zeg ik, ik weet er nog veel meer duivel, maar je bent bij mij het verkeerde adres. Je moet bij Christus zijn. Die heeft ze allemaal meegenomen. En toen kwam de duivel terug bij Luther. En toen zei de duivel, joh, Luther, jij kan helemaal niet bidden. En dan zeg ik weer, Satan, je hebt gelijk, ik kan ook niet bidden. Maar je bent bij mij bij het verkeerde adres. Want je moet bij Christus zijn. Die pleit, die ook voor ons bidt. Die pleit voor mij aan de rechterhand van de Vader. Ik wil maar zeggen, gemeente, we hebben jong of oud, we hebben allemaal een advocaat nodig. We hebben allemaal een hangende zaak bij God. Allemaal een hangende zaak bij God. We hebben een advocaat, maar die is er ook. Een voorspraak bij de Vader. De rechterhand. Nou, dat is één. Hij bidt. Hij pleit. Vergeving van de zonde. Waar bidt de Heer Jezus nog meer voor? Ik denk ten tweede dat hij bidt. Dat hebben we gelezen in het Johannes 17, het hoge priesterlijk gebed. Dat hij bidt om bewaring. Ik ben niet meer in de wereld. Zij zijn in de wereld. Ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar ze in uw naam. Ik bid niet dat u ze van de wereld wegneemt, maar dat u ze bewaart voor de boze. Van die boze, van God afgekeerde wereld, met zijn zuigkracht. Je wordt zo weggetrokken van God. Je gaat zo mee. Met zijn vervolging, met zijn verzoeking. Je glijdt af en je bent maar zwak. Hij bidt om bewaring. Ik heb een heiland die leeft en die bidt om mijn bewaring. Als de Satan me als de tarwe wil ziften, tegenover die ziftende Satan staat een biddende Christus. Vader, dat zijn geloof niet zou ophouden. Ja. Simon, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En de Heere Jezus bad nou voor Simon het meest, omdat hij het hardst nodig had. Ouders, dat kent u ook wel, christelijke ouders. Je hebt een aantal kinderen en die ene, of dat ene meisje, dat dreigt in verkeerde handen te vallen. Je bidt voor ze allemaal, maar voor die ene speciaal, die heeft hardst nodig. Je hebt een jongen, zeevaren, een jongen die als soldaat uitgezonden wordt naar een vreemd en gevaarlijk land. En een beetje extra, ik heb voor je gebeden, Simon. Ik heb voor je gebeden, kerk, die als schapen te midden van de wolven verkeren, dat je geloof niet zou ophouden. Hij bidt om bewaring, dat is twee. Ik weet nog wat. De Heere Jezus bidt ook om mijn heiliging. Dat is drie. Mijn heiliging. Hoe dan? Nou, heilig ze in uw waarheid. Uw woord is de waarheid. Heilig ze. Hij wil zo graag dat de gemeente, dat de gelovige geheiligd wordt. Hem toegewijd en trouw zal zijn. Als een reine maagd. Eenmaal aan Christus wordt voorgesteld. Heilig. Wat is heilige? Kinderen, ik ga dat zeggen met een voorbeeld. Weet je wat heilig is? Stel je nou voor dat je ergens een hele oude kast of een hele oude kist zou ontdekken in een vieze sloot. Allemaal kroos en zo en allemaal vies bruin water. Een oude antieke kast in de sloot. Nou, die haal je eruit en vervolgens, ja, gooi hem weg. Nee. Je haalt hem eruit en je ziet er wat in. En als je hem eruit gehaald hebt, dan gooi je hem niet weg, maar ga hem opknappen. Er is heel veel roest aan en zo. En hij ruikt vies. En je gaat hem opknappen. Heel veel werk. En tenslotte wordt het, na heel veel uren, wordt het toch een prachtige, mooie, opgepoetste, antieke kast. Dat is heiliging. De Heere haalt mij uit de modder. Dat is het eerste, hè? Dat is redding. En als ik dan gered ben, dan ben ik er niet, dan begint het pas, dan begint de heiliging. Dan gaat hij me mooi maken. Dan gaat hij het roest van dat oude leven, de roest van liegen en bedriegen en hoererij en kwaadspreken enzovoort. Dat gaat hij eraf halen. Dat oude mens, de roest van de oude mens, dat gaat hij eraf halen. En dan gaan we polijsten door zijn woord en geest. De geest die gaat aan mij werken, daar doet hij een heel leven over. Om het te heiligen, om hem mooi te maken, niet voor mezelf, maar voor de Heere God. En voor de bruidegom. Zodat ik hem gelijkvormig ga worden, dat is heiliging. Nou, dat bidt de Heer Jezus ook om. Hij bidt dat ik, als ik nou volgend jaar, als hij nog niet teruggekomen is, en het is weer hemelvaart, dat ik dan heiliger mag zijn geworden. Toegewijder aan hem. Mooier in zijn ogen, niet in mijn ogen, in tegendeel, maar toch mooier in zijn ogen. Hij werkt aan mij. Heiliging. Weet je waar de Heer Jezus ook om bidt? Kijk hoor, vergeving, bewaring, heiliging. De Heer Jezus bidt ook om eenheid. Ik heb ook gelezen in Johannes 17. Hij bidt in de hemel of de kerk één zal zijn. Gelijk gij in mij en ik in u, Vader, dat ze één zijn, opdat de wereld geloven dat u mij gezonden hebt. Als de wereld mag zien dat de kerk, de gemeente, de ware christgelovigen één zijn, dan gaat er een machtige getuigenis vanuit. Dan zijn we een aantrekkelijke gemeente, de eenheid van de kerk. Dat heeft werfkracht. Eendrachtig mogen samen zijn. Hij bidt om de Heilige Geest, is naar de hemel gevaren. En ik bid de Vader om die andere trooster en die zal ik zenden. Hij bidt om de Heilige Geest. Weet je waar de Heer Jezus ook om bidt? Om zuivering. Zuivering. Dat ga ik uitleggen. En dan kom ik even naast u zitten zo. En dan zeg ik tegen u, als ik nou eens even in uw hart mag kijken, als ik even uw gebedsleven mag bekijken. Mag ik even uw gebedsleven bekijken? Dan mag u even naar mijn gebedsleven kijken. Ik ga dat met u delen. En dan moet ik zeggen, heb je er dan ook zo'n last van dat je vaak zo'n, ja, dat je zo'n waardeloze bidder voelt? Van onze kant, van mijn kant, is het eigenlijk maar zo zwak en zo mager. Ik voel me vaak zo hulpeloos, zo gehandicapt in mijn bidden. Onbeholpen. Gebrekkig. Ik kan het zo slecht bidden. Dan kan wel een paar woorden uiten. Maar echt bidden, dat kan ik zo slecht. probeer het vaak, maar ik durf soms nauwelijks. Heb je daar ook wel eens last van? Dat je een drukke dag gehad hebt, hè? En dan s'avonds dan. Nou, dan moet je even bidden. En ja, hoe doe je dat dan? Nou ja, je vouwt je handen en je buigt je knieën voor het bed of op het bed. En je sluit je ogen. Ja, ik moet even bidden. En dan ben ik bidden. En dan val ik bijna in je kussen. Van moeheid. Ja, maar schaam je, hè? Zit je eigenlijk erg ook? Ik val bijna in slaap. Ja, is dat nou een gebed? Nee. Ja. Of je bidt. En je bidt maar een formuliergebedje. Dat eigenlijk altijd hetzelfde door ik bid. Wat bid ik nou eigenlijk? Zeg, hebben we al gebeden voor het eten? Ja, ik weet het. Zal ik het nog maar een keer doen voor de zekerheid? Ja, we zijn nog wel van bed. Je staat zo op mezelf gericht. Heren, wilt u dit, wilt u dat? God moet wat. God moet een hoop van ons. Er is er weinig dank in. Ik ben ook zo snel afgeleid. Bij een bidden gaat de telefoon of ga je mobiel af. Ja, wat doe je dan? Ja, ik pak hem maar even op, dan ga ik daar wel verder. Dat bidden van ons. Amsterdam, als je op huisbezoek bent. Kan u dan ook zo mooi bidden? En dan ga je weg en dan zeggen ze hier wel eens: huigelaar. Dat je soms je eigen vroomheid etaleert in je gebed als ambtsdrager. Of dat je in je gebed aan het eind van een huisbezoek dat je eigenlijk een verkapte vermaning probeert door te geven. Ik vind het een troost dat de Heer Jezus ook mijn gebeden verzoent. Heb ik voor mijn gebed verzoening nodig? Jazeker. En dat Hij mijn gebeden ook zuivert. Nee, wat dat betreft, dan mag je best een keer stuntelen en stamelen. Mag best. En als het maar uit je hart komt, als het maar echt is, hè. Echt is. Wat dat betreft kan ik nog veel van kinderen leren, vooral van kleine kinderen. Heb je dat ook? Hè, als ze nou, ja, 4, 5, 6, 7, tot een jaar of 10, 11. Zo die lagere, die basisschoolperiode. En als je ze dan naar bed doet, hè, als moeder en als vader doet ook wel eens. En dan mag je ook een gebedje doen. En niet alleen een gewoon gebedje van ik ga slapen, ik ben moe. Maar probeer dat met je eigen woorden. En dan doet jouw kind dat, jullie kind dat. En dan hoor je soms die kindergebedjes zo eerlijk en zo zuiver. En zo. Soms moet je er eigenlijk een klein beetje om lachen. Maar het is zo echt. Het is zo kinderlijk. En dat wil God nou gadeslaan, die eenvoudige gebeden. En dan denk je, joh, kwade kon bidden als een kind. Weet je wat de Heer Jezus doet, kinderen? Het kan wel eens, laat ik het vergelijken met een klein kind die een bosje bloemen plukt voor moeder. Langs de kant van de weg. Oh, wat mooie bloemetjes. En dan geven, alsjeblieft mama, dat heb ik voor u geplukt. En dan kijkt moeder naar dat bosje bloemen. Nou, er zit meer gras en meer onkruid in. Dan dat het nou echt, dat je zegt, van, nou, dat is nou een bos, die zet ik op tafel. Maar wat doet moeder dan? Ja, oh, een mooie bos. En dan haalt ze de meest ontsierende sprieten haalt ze eruit. En dan pakt ze een vaasje en dan zet ze het toch in een vaasje. En dan weet ze dat toch zo te schikken dat het toch een mooi geheel is. En dan komt papa later thuis en zegt, oh, een mooi bos. Ja, die heb ik van, dat is van je dochter. Of van je zoon. En zo doet de Heer Jezus dat, weet je dat? Die gebeden van mij, dat is net een bos bloemen. Met een hele hoop onkruid erin. Een hele hoop, maakt waardeloos. Dat haalt de Heer Jezus eruit. En hij kan er toch wat van maken. En dat geeft hij zo aan zijn vader. En vader voort. Zo doet de Heer dat. Weet je, ik heb eens geleden, heeft me wel eens aangesproken. Ander beeld, maar hetzelfde gedachte. En was aangesproken in de Heilige Oorlog van Bunyan. Die stad Mensenziel, die is helemaal belegerd. En die wordt dan belegerd, hè, door de generaals van prins Immanuel, Jezus Christus. En dan zijn ze ingesloten en dan gaan ze een smeekbrief opstellen. En die smeekbrief, ja, die wordt door de inwoners van stad Mensenziel opgesteld. En die smeekbrief is bedoeld voor El Shaddai, voor God de Almachtige. Als dan die smeekbrief opgesteld is, dan gaat hij eerst naar prins Immanuel, Jezus Christus. En die leest eerst die smeekbrief. En hij gaat die brief bewerken. Bewerken. Hij streekt door wat niet goed is opgesteld. Hij vult met zijn eigen pen aan wat ontbreekt. En waar de smeking niet krachtig genoeg is, daar versterkt hij die zelf. En zo aangevuld, gecorrigeerd, bewerkt door Jezus, gaat dan die smeekbrief naar de Vader. En zo is het met onze gebeden. Die ook voor ons bidt, die mijn gebeden verzoent, zuivert en gezuiverd brengt voor zijn Vader. Nou gemeente, ik ga zo eindigen, maar ik vind het wel een geweldige tijd. Weet je, ik ken ook een biddeloze tijden in mijn leven. Biddeloze tijden. Als dominee, biddeloze tijden. Ja. Ja. Dat komt voor. Zit je zo gevangen, hè? Zo gevangen in je eigen omstandigheden, of in jezelf. De tijden zijn dat je niet meer kan bidden. Je kan je gedachten niet ordenen om een fatsoenlijke zin uit te brengen. Herkent u dat? Je bent te ziek soms. Of echt te moe. Of te bang. Of te verdrietig. Dat kan ook. Of te belast met zorgen om. Dan kom je eigenlijk niet verder dan, ja, geen gebed, maar het is een zucht. Oh God, help me toch. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Soms als je in depressie zit, diepe depressie, langs de rand van de afgrond gaat voor je gevoel. Als je door het nulpunt heen moet, dan kan ik niet meer bidden. Als ik moedeloos ben, zeg ik, nou, ik ga zomaar slapen, ik heb geen puf. Als je gevoelens hebt van zinloosheid, wat doe ik het eigenlijk voor? Wordt er eigenlijk wel geluisterd aan de andere kant? Ik kan niet bidden. En soms, dat moet ik ook heel eerlijk zeggen. Soms vertik ik het gewoon om te bidden. Ik heb er gewoon zin in. Dan heb ik er geen zin in. Heb ik dat nooit? Dan wil ik het gewoon. Dan ben ik gewoon dwars. Gewoon dwars. Dan heb ik kritiek op alles en nog wat. Ook op God. Soms wil ik niet bidden, soms kan ik niet bidden. Misschien heb je een demente moeder, een oude moeder of een dementerende vader. Ze is eigenlijk zo aandoenlijk om te zien, want zijn leven, dat was echt met de Heer hoor. Toen hij goed was, had hij een biddend leven. Ja, nou, dan gaat het niet meer. En dan vind ik het zo treffend, hè, gemeente, dat als ik niet meer kan bidden, of als ik zelfs in periode niet meer wil bidden. Ik geef het op, maar hij niet. Die ook voor ons bidt. Hij gaat verder. Dat hoge priesterlijk gebed wat we gelezen hebben, dat eindigt niet met amen. Nou is afgelopen, maar dat gaat door. Dat gaat door, dat woordje amen ontbreekt. Weet je, als je in het ziekenhuis moet, een narcose, geopereerd worden, dan is het zo bemoedigend als je een kaartje krijgt van mensen, kerkmensen. Of je krijgt een belletje. Ze zeggen, we zullen voor je bidden hoor. Dat bemoedigt. Dat is geweldig fijn als je mag weten als ik het even niet kan. Omdat ik te misselijk ben. Van de narcose. Of omdat ik te bang ben. Dat er gemeente is die voor je bidt. En dat doe je dan als gemeente, of als vriend, of als kennis, of als ouders, of als broer. Dat doe je 1, 2, 3, 4, 10 keer en dan stop je ermee. Weet je wat het allerfijnste is? Niet dat er mensen zijn die voor je bidden, dat er een biddende hoge priester is. De Heer Jezus bidt trouwens ook voor mijn thuiskomst. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Geweldig, hè? Hij bidt ze naar huis toe, hij bidt mij dwars door de wereld heen. Hij bidt om een behouden thuiskomst. Ik ben de strijd te boven, hij is nu boven. En de kerk is beneden. En daarom staat er ook in Romeinen 8, verdrukkingen, vervolgingen, benauwdheid, en honger en naaktheid en het zwaard en dood. Allemaal. Daar moet je allemaal doorheen. Die gemeente van Rome, onder leiding van die wrede keizer Nero. Maar de Heer Jezus bidt je er doorheen, totdat je behouden mag aankomen. Hij brengt je thuis. Ik lig vast in biddende handen. In zijn biddende handen wel te verstaan. Ik vind het zo mooi, gemeente. Hij eist, Vader, ik wil. Dat waar ik ben, ook zij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Dat is een eis. De Heer Jezus zegt als het ware tegen zijn vader, wat een gedachte. Vader, in de hemel, lieve vader, ik heb nou uw gezelschap. Hij is nou thuis bij zijn vader in de hemel. Ik heb uw gezelschap. Maar ik wil meer. Ik wil ook hun gezelschap hebben. Bij mij, ik wil dat waar ik ben, ook zij zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Ik heb uw gezelschap en ik wil ook hun gezelschap, opdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen. Derde gedachte, laatste, voor wie is dat nou? Nou, dat staat er voor ons. Voor ons. Dat is de gemeente van Rome. Is het ook de gemeente van Rotterdam-Zuid, Maranatenkerk? Nou, laat ik eens heel erg veilig zeggen. Waar u geen spel tussen kan krijgen. Weet je wie die ons zijn? En dan kijk ik naar de context. En dan staat er in vers 33. Dat zijn de uitverkorenen van God. Punt. Uit. Dat is zeker. Dat zijn zeker die ons. Dat zijn de uitverkorenen van God. Dat staat in de Bijbel. Zal ik nog eens een zin zeggen. Waar je geen spel tussen kan krijgen. Johannes 17 zegt de Heer Jezus dat hij bidt voor de gegevenen van de Vader. De gegevenen van de Vader. En dan wijst Jezus op zijn hart. Daar staan ze allemaal op. Ja, maar dominee, hoor ik daarbij? Dat is een goede vraag. Paulus wel, hij zegt in vers 38 van Romeinen 8, ik ben verzekerd. Paulus weet, zeker, daar hoor ik ook bij. Ik lig vast in die biddende handen. U ook. Ja, Heer Jezus bidt voor hen, maar niet voor de wereld. Dus val ik daar dan buiten? Toch hebben we ook gelezen, hij bidt niet alleen voor hen, maar ook voor allen die door hun woord, door het woord van de discipelen, in mij zullen geloven. Hij bidt dus ook voor degenen die zullen geloven in het woord van God, in de Zoon van God. En dat de Vader de Zoon gezonden heeft. Dat is al wat breder. Er staat zo mooi in de schrift, hè, dat de Heer Jezus volkomen kan behouden al degenen die door hem tot God gaan. Daar hij leeft om voor hen te bidden. Voor wie? Hij bidt voor hen, voor al diegenen die door Jezus tot God gaan. Voor die bidt hij. Ja, maar als ik daar nou helemaal... Kan je dan zeggen dat de Heer Jezus wel voor een gedeelte van de Maranatenkerk bidt? Dus niet voor iedereen? Ja. Er staat ook in de Bijbel dat hij voor de overtreders gebeden heeft. Ja, dat was op aarde bij die moordenaar, ja. En nu in de hemel? Nou, in ieder geval moet je dit onthouden. Nog steeds bidt Jezus tot jou. Tot jou. Wij bidden nu van Christus wegen alsof God door ons baden. Laat je me God verzoenen. Dus vanmorgen is er niet alleen maar een biddende heiland in de hemel, maar door de prediking ook een smekende Christus aan de deur van je hart en die bidt, Mag ik jou alsjeblieft redden? Mag ik jou alsjeblieft verzoenen met God, zodat je niet verloren gaat in het verderf? Hij bidt aan jouw deur. Laat je redden. En als je nou straks toch verloren gaat, dan is het niet omdat er niet tot je geroepen is. Want je werd geroepen, kom tot mij. Dan is het niet omdat er voor je gebeden is, want er is voor je gebeden. En dan is het niet omdat er niet om u geweend is, want er is om je gehuild. Jezus zei het snikkend, Jeruzalem, je niet gewild. Die ook voor ons bidt. Geëindigen. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. O vrienden, die heiland, hij bidt ook voor u. Hij is met zijn geest nu ook zegenend in ons midden. En hij klopt aan je hart, roepend, opent mij nu. O hoor naar zijn beden. O hoor naar zijn beden. O hoor naar zijn beden, want zijn beden geldt u. Amen.